Geweldig voorrecht om zo bij elkaar te zijn met zo'n geweldig groot gezin. Verleden week mochten Linda en ik in Valkenburg zijn. U krijgt allen de hartelijke groet van de gemeente Valkenburg. Maar de gemeente is daar klein en wordt steeds kleiner omdat er steeds meer mensen verhuizen en er eigenlijk weinig nieuwe mensen bij komen. Dus vandaar mijn vraag om te bidden voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Want ze hebben het best moeilijk op dit moment. Deze keer mijn bril niet vergeten, dus ik kan nu lezen vanuit het woord. En ik wil u graag lezen uit Matteüs 21, vers 28 tot 32. Het is ook op de sheet gezet, op de beamer gezet. Dankjewel. Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei: kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: ja, heer. Maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden de laatste. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, dat gezien hebt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Dit stukje is een van de gelijkenissen die hier in Matteüs 21, 22 staan. Drie gelijkenissen achter elkaar. Zoals ook in Matteüs 13 een aantal gelijkenissen achter elkaar zijn gesteld. Miel heeft daarover gesproken verschillende keren. Daar gaat het om het zaad, het woord wat gestrooid wordt. Hier gaat het over de wijngaard. En Jezus is hier in de tempel aanwezig. Dat zie je als je een bladzijde terugslaat. Waar hij eerst de tempel gereinigd heeft. U kent dat verhaal allemaal ongetwijfeld. En dan is hij in de tempel. En dan vragen de schriftgeleerden, de fariseeën, de overpriesters, de oudsten van het volk, die vragen hem: wat heb je wel voor bevoegdheid dat je dit soort dingen doet? Namens wie doe je deze dingen? Het is een valstrik, want ze proberen hem erin te luisteren, zoals ze zo vaak een valstrik hebben gepleegd. En Jezus heeft hem door en die zegt: eerst zal ik jullie een vraag stellen. En als je antwoord op die vraag weet, dan zal ik ook antwoord geven op jullie vraag. Hij zegt: die doop van Johannes, was die uit de hemel of was die uit de aarde, uit de mensen? En dat was best een lastige vraag. En de fariseeën en de schriftgeleerden die pakken zich samen. Die zeggen: ja, als we zeggen uit de hemel, dan zegt hij: waarom hebben jullie hem niet geloofd? Maar als we zeggen uit de mensen, ja, er zitten hier 2000 mensen om Jezus heen. En die zien allemaal Johannes als profeet. Als die 2000 mensen zich tegen ons keren, dan konden we wel eens gestenigd worden. Nou, we moeten maar zeggen dat we het niet weten. We weten het niet, zeggen ze tegen Jezus. En Jezus zegt: dan vertel ik jullie ook niet. Krachtens welke persoon ik deze dingen doe, welke bevoegdheid. En dan neemt hij gelijk de gelegenheid te baat om die drie gelijkenissen achter elkaar te stellen. Hij zegt: wat dunkt u? En dan krijgen we het stuk wat ik voorgelezen heb. Een klein stukje maar. Maar maakt u zich niet bezorgd. Ik wil echt vandaag de Bijbel laten spreken. En u krijgt nog legio teksten vanuit de Bijbel. Hij stelt hier de fariseeën en de schriftgeleerden naast de hoeren en tollenaars, de zondaars in het algemeen. Hij zegt: die hebben Johannes de Doper geloofd en jullie niet. Nou, zij gaan jullie voor in het koninkrijk. Jullie komen er helemaal niet, zegt hij, in het koninkrijk, als je je hart niet verandert. En dat niet alleen. Volgende gelijkenis, hoofdstuk 21. Die wijngaard, die zal je ook afgenomen worden. En jullie weten dat de wijngaard over het algemeen voor het volk Israël staat. Jullie hebben wel gezag over het volk, maar ook dat raak je kwijt, zegt hij. En in de derde gelijkenis gaat hij nog een stapje verder over het koninklijk bruiloftsmaal. Daar zegt Jezus, jullie zijn genodigd, maar je had allemaal een excuus om niet te gaan. En nu heeft de koning anderen, Joden, niet-Joden, gelovigen, ongelovigen, heeft anderen genodigd, want jullie zijn het niet waard. Nou, het is wel logisch dat daarna ook de fariseeën proberen om met des te meer kracht Jezus gevangen te nemen op een of ander verkeerd getuigenis. En als je die gelijkenissen leest, dan kan je op een gegeven moment denken van, ai ai, die Joden toch. Die fariseeën toch. Maar we zijn broeders en zusters geen haar beter. Het gaat niet alleen om de fariseeën en de hoeren en tollenaars. Het gaat niet alleen om de Joden en niet-Joden. Het gaat om u en mij. En de tekst die ik vanochtend uitgekozen heb, 28b. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard, heeft de laatste maanden enorm tot mij gesproken. Ik ben er heel erg mee bezig geweest en ik hoop daar iets van over te mogen brengen naar jullie toe. Opdat jullie evenveel zegen mogen ervaren vanuit die tekst. De tekst bestaat uit 4 onderdelen. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En over alle 4 onderdelen zal ik kort spreken. Kort over het kind zijn wil ik wat langer spreken. Toen ik erover nadacht de afgelopen weken, toen dacht ik, er zijn eigenlijk 5 soorten mensen die reageren op zo'n verzoek. Mensen die het graag willen en het altijd doen, met vreugde. Nou, die zijn er niet zoveel. Eigenlijk is er ooit maar 1 mens geweest die alles altijd met vreugde deed, dat was Jezus zelf. Maar soms mogen wij wat lijken op Jezus en doen we ook onze taak met vreugde. Ook al is het niet zo'n fijne taak. Je hebt de tweede soort mensen, dat zij die het wel willen en het ook altijd wel doen, maar meer uit traditie, meer uit verplichting. Van ja, je hoort toch bij die kerk, bij die gemeente, je moet dat wel doen, het is helemaal niet anders. Het is wel niet leuk, maar doe maar. Als ik het niet doe, dan doet niemand anders het, dus dan moet ik het maar doen. En er zijn er heel veel van dat soort mensen. En ik denk dat net als bij de 4 soorten grond waar het zaad in viel, waar Miel over sprak, dat van elke soort wel een beetje in ons aanwezig is, ook van dit soort mensen. De derde is zij die zeggen te willen, zoals die zoon, die zegt, ja heer, ja vader, natuurlijk doe ik dat. En de vader heeft zich omgekeerd en die denkt, die ouwe, die kan maar wat. En die gaat niet. De tweede zoon is wat dat betreft eerlijker, oprechter. Die zegt, ik heb geen zin. Ik heb echt geen zin. Nee, ik doe het niet. En later denkt hij, dat kan ik toch niet maken. Die vader die zo groot is, zo liefdevol is. Die zoveel voor me gedaan heeft. En dan vraagt hij me wat en ik doe het niet. En dan gaat hij toch. En ik zal je vertellen, eerst uit plichtpleging waarschijnlijk. Maar die vreugde komt dan vervolgens ook. Ik denk dat de meesten van ons die ervaring wel hebben. Dan heb je nog een 4e soort mensen. Een 5e soort mensen. En dat zijn mensen die niet willen en het ook niet doen. Ongelovigen. Nou, voor die mensen is de boodschap van vandaag eigenlijk niet bestemd. Als God ons aanspreekt als kind, dan moet je wel een kind zijn. Een kind van God. En Jezus kiest dus 2 soorten uit die 5 groepen. Dat is het kind wat zegt, ik wil wel, maar het niet doet. En het kind wat zegt, ik wil niet, maar het toch doet. En ik zal u vertellen, en dat is eigenlijk een soort persoonlijk getuigenis. Misschien wel een schuldbelijdenis. Dat ik me erg verwant voel aan die jonge man. Wat is het geval? Ik ben op mijn 22e jaar ben ik afgestudeerd. Ik heb meer dan 40 jaar keihard gewerkt en ben dus verleden jaar met pensioen gegaan. Ik heb elke week heel veel overuren gemaakt. En ik vind dat ik mijn pensioen verdiend heb en dat vindt eigenlijk iedereen wel die ik ken. Ik heb ook een aardige prestatie neergelegd, alles bij elkaar. Maar is dat helemaal geen kunst hoor. de eerste plaats heeft God mij een vreugde gegeven aan werken. Ik ben erg werklustig, ben erg gericht op prestatie. Ik wil graag iets presteren. Of dat nou een dak repareren is, of een mestveld opruimen, of een studie schrijven. Maakt allemaal niks uit, als het maar klaarkomt en als het er maar goed uitziet. Verder heeft God mij een hele goede gezondheid gegeven. Ik ben bijna nooit ziek geweest in mijn leven. Heel weinig. Ik heb niet één dag, niet één nacht in een ziekenhuis hoeven te verblijven. En in de derde plaats heb ik maar een uur of 5, 6 rust nodig, slaap nodig s'nachts. Als ik 12 uur om 12 uur 1 in de bed ga, ben ik om 6 uur wakker. Dan moet ik opstaan. Nou, dan kan je inderdaad wel een en ander doen. En als je dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk maar aan het lanterfanten. Op mijn 23e werd ik pastoraal medewerker in een hervormde kerk in Apeldoorn. Een paar maanden later was ik daar oudste. En eigenlijk ben ik in alle gemeentes en kerken waar ik daarna kwam, na verhuizingen, binnen een half jaar, een jaar, wel weer oudste geweest of op een andere manier werkzaam geweest. Op een enkel jaar na, maar meestal ben ik tot zeg maar anderhalf jaar geleden toch wel bezig geweest op een of andere manier met werk van de Heer. Ook geen kunstenaar, want ik vond het fijn om te doen. En ik voelde me ook verantwoordelijk en een heleboel plicht zat er ook achter. En verleden jaar was ik eigenlijk opgebrand. Ik denk aan meer dan 30 jaar, tussen de 30 en 40 jaar werk voor de Heer gedaan. Honderden keren gepreekt. Ik ga met pensioen. Ook in het geestelijk werk ga ik met pensioen. Ik vind dat ik het wel verdiend heb. En ik ga met Linda Fijn het boerderijtje verbouwen. We gaan nog 10, 15 jaar daar leven. Dan ben ik 80, 85. En dan zal het wel gebeurd zijn. Dus ik ga nog een tijdje genieten van het leven. Met pensioen. En toen begon de Heer te trekken. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En dat doet de Heer niet door een brief uit de hemel te sturen. Maar hij spreekt wel in je hart. Maar dat doet hij door mensen aan te reiken. Linda vroeg een keer in de auto, wanneer ga je weer spreken? Nooit meer. Ach, ik heb wel gezegd in Valkenburg, ik ga een sabbatsjaar in. Maar mijn hart zei, voor mij hoeft het niet meer, ik stop. Oh, zegt Linda, dat is jammer. Kind, ga vandaag en werk in de wijngaard. Met afscheid in Valkenburg, fijn afscheid gehad toen. Anderhalf jaar geleden bijna alweer. Denk, je komt toch nog wel eens een keer terug om te preken in Valkenburg. Nou, als de Heer dat wil, zei ik dan. Maar ik dacht, het is gebeurd. Met pensioen. Maar ook dat was een stem. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. Ook hier in de gemeente ben ik op een gegeven moment gevraagd om te preken. En om een aantal zaken te gaan behartigen. Ook daar klinkt de stem van de Heer weer door. En toen heeft de Heer overwonnen. De Heer heeft tegen mij gezegd, ik ga nooit met pensioen. Jezus zegt, mijn vader werkt altijd en ik ook. Wie ben ik dan dat ik wel geestelijk met pensioen zou gaan? Dus ik heb Miel opgebeld en ik heb gezegd, Miel, ik ben bereid om een aantal uren in de week beschikbaar te zijn voor de gemeente. Als de Heer mij werk wil geven. Het kan me niet schelen wat voor werk. God spreekt ons aan als kind. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. Hebt u zijn stem gehoord? Ik heb een heleboel teksten. U kunt ze allemaal opzoeken, maar ik ga er vrij snel doorheen. Maar ik heb ze op papier staan en ik zal een aantal kopieën zal ik achter op de tafel leggen na de dienst. Dus leest u deze keer alsjeblieft mee aan de beamer, want anders mist u een en ander. Kind, ga vandaag en werk in de wijngaard. God zegt, ik houd van je. God zegt, open je hart voor mij. En u hebt dat gedaan. U hebt zijn stem gehoord. U bent tot geloof gekomen. En als u dat nog niet hebt gedaan, als u nog niet tot geloof gekomen bent, praat dan met een van ons na de dienst. Dan willen we u graag verder helpen. Het feit alleen al, als er mensen zijn die nog niet geloven, dat u hier bent, betekent dat de Heilige Geest aan u werkt. Anders was u hier niet. God werkt aan u. God opent het oor der mensen. Job 33, vers 15 en 16 is de eerste tekst die ik daarvoor voorlezen wil. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden, dan opent hij het oor der mensen en drukt het zegel op de vermaningen tot hen gericht. En het is niet alleen in de slaap dat de Heer tot ons spreekt. Ook als je stille tijd houdt, spreekt de Heer. Ook als je bidt, spreekt de Heer. Zelfs als je het druk hebt, kan de Heer dwars door die drukte heen, kan hij tot je spreken. Hebt u zijn stem gehoord en hebt u daar met ja op geantwoord? Dat neem ik aan. En na die stap in geloof spreekt God vele malen tot ons. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb vaak hele discussies met God. Soms wil ik iets doen en dan zeg ik, God, wat zegt u daarvan? Zou dat kunnen? Weet u wat God dan vaak zegt? Dan zegt hij, wel Dick, wat denk je daar zelf van? Ik denk, ja. Ja, ik denk dat u het eigenlijk niet zo geweldig vindt. Nou, zegt God, dan is de keuze voor jou toch makkelijk? Dan denk ik, had ik het maar niet gevraagd. Zo werkt dat. Maar zo kan je met God praten, met God onze Vader. En hij antwoordt. Hij antwoordt vanuit de schrift. Hij antwoordt vanuit je hart. Hij antwoordt vanuit je geweten. Hij antwoordt je vanuit mensen die je tegenkomt. Vandaag spreekt God ook tot u en mij vanuit zijn woord. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En ik denk dat dat een hele bijzondere tekst is voor het begin van het seizoen. Er moet nog zoveel werk verdeeld worden, zoveel werk gedaan worden. We hebben vandaag een paar dingen gehoord over Dorcas en zo. Het is geweldig als mensen daar ja op zeggen. Als mensen die stem horen, kind, ga en werk. Want God vraagt ons als kind. Hij spreekt u en mij aan als kind. En de Bijbel die geeft dat ook aan in een reeks teksten. De eerste tekst is 1 Korinther 6, vers 20. Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt God dan met uw lichaam. Kom in beweging met dat lijf van je. Geef het aan de Heere. Ga aan het werk. Met de voeten geschoeid. Met de sandalen. Waar verleden week ongetwijfeld ook over gesproken is toen Milo over de verloren zoon sprak. En de volgende tekst, 1 Petrus, die geeft het nog sterker aan. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Het is vandaag al aangehaald. U bent gekocht door het kostbare bloed van Christus. De prijs was ongelooflijk hoog. Die voor u en voor mij betaald is om ons kinderen van God te maken. En we zijn kinderen van God geworden, zegt Johannes 1, vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, als u de Heer hebt aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Je bent een kind van God geworden door hem aan te nemen. Hun die in zijn naam geloven. God vraagt ons als zijn kind aan het werk te gaan. Niet als een slaaf, niet als een dienstknecht, maar als een zoon of een dochter. Dat is toch geweldig? Die grote God, die Vader in de hemel, die tegen ons zegt, zoon, dochter, wil je alsjeblieft iets voor me doen? Wil je aan het werk gaan? Hij vraagt ons niet, wil je mijn dienstknecht zijn? Ik heb daar deze weken heel lang over nagedacht, want ik heb dat vaak gezegd. Heer, spreek maar tot mij, uw dienstknecht luistert. Dat is geen evangelisch gebed. Je moet zeggen, uw zoon luistert, uw dochter luistert. De verloren zoon, die kwam ook thuis. Er is verleden week over gesproken. Vader, laat mijn dagloner van u zijn. Niks dagloner, zegt de vader. Je bent mijn zoon. Je was verloren, je bent weer terug. Hier heb je de mantel der gerechtigheid. Hier heb je een ring. Moet u eens nakijken in de Bijbel hoe weinig mensen een ring kregen. Koninklijke waardigheid. U hebt alle een ring van de Heer ontvangen. Koninklijke waardigheid. En sandalen aan je schoenen, aan je voeten. Knechten en slaven liepen op blote voeten in die tijd. Maar de zoon krijgt schoenen. Het is fantastisch. Het is werkelijk fantastisch. En zulke dingen gebeuren. Dit was een gelijkenis van de verloren zoon. Maar het echt gebeuren ze ook. De tijd ontbreekt om dat te vertellen. Maar er is een geweldig verhaal wat hier eigenlijk heel erg op lijkt vanuit China. Wat ik een tijdje geleden gelezen heb. Daar gebeurde deze geschiedenis eigenlijk letterlijk. Weet u, als u werkt voor God, dan werkt u niet voor het eeuwige leven, maar u werkt vanuit het eeuwige leven. U hebt het eeuwige leven reeds ontvangen. U hoeft er helemaal niets meer aan te doen. U bent eeuwig gered. U werkt niet om zalig te worden. U bent al zalig. U bent heilig, apart gezet door God zelf in zijn Zoon Jezus Christus. Kind, zoon, dochter, ga en werk vandaag in de wijngaard. En u kunt ook voor God werken. Want God heeft het willen en het werken zelf in u uitgewerkt, staat in Filippenzen 2, vers 13. En hij heeft u de aard en de natuur van kinderen van hem gegeven. Het zit in onze wedergeboren genen ingebakken, om het eens zo te zeggen, dat wij werken kunnen voor de Heer. Hij heeft ons gaven gegeven. Hij heeft dan als eerste plaats, als eerste gave, de Heilige Geest gegeven. Maar nog vele andere gaven. En de 1 Petrus 1, vers 20 tot 23. Die zegt het volgende. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Dan gaat het over Jezus. Maar ook wij zijn gekend voor de grondlegging der wereld. Wij die tot geloof gekomen zijn. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard, ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van hart en bestendig lief, als wedergeboren en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Je bent wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Onvergankelijk, onverwoestbaar. Wat in u is aangebracht, kan niet meer kapot. God heeft u alle gaven en alle mogelijkheden gegeven om voor hem te werken. En als dit dan nog niet genoeg is, dat God op deze manier met ons bezig is, dan heeft hij ons ook nog eens een keer benoemd tot erfgenamen. Leest u maar mee. Galaten 3, vers 29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gezaad van Abraham en na de belofte erfgenamen. En leest u maar mee in Galaten 4, vers 4 tot 7. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, en dochters natuurlijk, daar geldt het. Als ik zonen lees, dan mag je ook dochters erin invullen. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten. Die roept Abba, Vader, de Heilige Geest woont in ons. Gij zijt dus niet meer slaaf, geen dienstknecht meer, doch zoon en dochter. Indien gij zoon of dochter zijt, dan ben je ook erfgenaam van God. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We zijn erfgenaam van alles wat maar aanwezig is. In Jezus Christus. Wat een verheven positie. Kunt u daarbij? Ik maar een heel klein beetje. Af en toe dan komt het licht en denk ik, oh ja, wat een geweldige positie hebben we. Maar meestal door de waan van de dag sta je daar niet zo bij stil. Maar we hebben een onvoorstelbare mooie positie als gelovigen. En niet dat uit gaat werken, dat is puur genade. Weet u dat zelfs engelen deze belofte niet ontvangen hebben? Leest u maar mee in Hebreeën. Hebreeën 1 vers 5. Immers tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, dan gaat het wel over Jezus Christus. Maar in Christus zijn wij dus ook zonen en dochters. Heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, zoals Christus ons verwekt heeft. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. De engelen die hebben niet al die voorrechten die wij als gelovigen hebben. Zo'n geweldige positie hebben wij. En als we zo'n geweldige positie van de Heer ontvangen hebben, ach broeders en zusters, mag God ons dan niet vragen om het terug te doen? Hij kan het ons zelfs bevelen. Hij kan zeggen, en nu is het jullie beurt. Maar God maakt geen marionetten van ons. God vraagt ons liefdevol. Hij is vol liefde. En hij vraagt ons, kind, zoon of dochter, wil je alsjeblieft voor mij vandaag in de wijngaard werken, want het is zo onvoorstelbaar nodig. En weet u, zou ons antwoord dan niet moeten zijn, spreek, vader, want uw zoon, uw dochter, luistert. En mijn hart is volkomen bereid om te doen wat u mij vraagt. Mits uw genade mij daar ook de kracht voor geeft en de gezondheid. En het inzicht. Ik heb het echt van u nodig. Want zonder u kan ik niets doen. Johannes 15, vers 5, voorlopig de laatste tekst. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kan je niets doen, zegt de Heer tegen zijn discipelen, zegt hij tegen u en mij. Kan ik dan niks doen zonder de Heer? Man, ik heb prestaties geleverd, had ik de Heer helemaal niet benodigd in mijn leven. Zonder mij kan je niks doen. Zonder mij kan je niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft, zegt Jezus. En daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Heer, dank u. Dank u voor uw volbrachte werk op Golgotha, waar we bij het avondmaal net aan gedacht hebben. Kind, ga en werk. Sommige mensen zijn niet zo happig om te werken voor de Heer. En ze verzinnen excuses. Laten het werk maar graag over aan anderen die het volgens hen beter kunnen. Weet u, God zegt niet ga en woon conferenties bij. Af en toe mag het. Is het opbouwend? Natuurlijk. God zegt niet ga en bestudeer alle godsdienstige stromingen. Goed om er iets van te weten. En God zegt ook niet ga en bezoek alle kerken en stromingen en gemeenten. Hij zegt ook niet, ga en maak plannen die je vervolgens niet uitvoert. Hij zegt ook niet, ga en kritiseer alle mensen die wel voor mij werken. Er gebeurt heel veel. Beste stuurluister aan de wal. En God zegt niet, ga en vergader. Zoals ik net verteld heb, was ik lid van de hervormde kerk tot mijn 38ste jaar. En in de laatste hervormde gemeente ben ik ook oudste geweest. Op een gegeven moment was ik zelfs preses, dat is een voorzitter van de kerkenraad. Ben ik ook een paar jaren geweest. 2 predikanten, 12 oudsten, 7 oudste kerkvoogden en 7 diaken, een grote gemeente. Wat een potentieel aan mensen. Er waren echt ook bekeerde mensen bij, die wel traditioneler waren, et cetera. Maar het was een grote gemeente. En na een aantal jaren, toen ik dat gedaan had, deed ik op een dag mijn kast open en ik zag een meter papier. En God sprak tot mij. God zegt, al die jaren dat je zo hard gewerkt hebt, zogenaamd voor mij, heb je papier verzameld. Zelf dingen geschreven en dingen die anderen geschreven hebben gelezen. Ik ben druk. Maar je hebt in al die jaren niet één kind tot de Heer gebracht. Je hebt in al die jaren zelfs nauwelijks serieus met iemand over de Heer gesproken. Ik heb gezegd, ja, Heer, u hebt gelijk. En samen met een broeder ben ik een enquête gaan houden bij al die ouderlingen en diakenen. En uit die enquête kwam dat ze veel te veel tijd kwijt waren met vergaderen. Ze eigenlijk naar de mensen toe moesten. Een goed resultaat. Het gebeurde alleen niet. Men vergaderde rustig door. Men vond wel dat er veel te veel werkgroepen waren. En veel te veel vergaderingen. Toen werd er een werkgroep in het leven geroepen om te onderzoeken waarom er zoveel werkgroepen waren. Ja, dan lust je nog pultjes natuurlijk, hè. Ik heb toen een nota geschreven, een studie geschreven. Is deze hervormde kerk in deze plaats een zinkend schip? Nogal confronterend had ik een foto van de kerk gemaakt. Blauwe golfjes en de kerk was er half in verzonken. Nou, dat heeft mij geen vrienden opgeleverd. En ik heb aangegeven dat er een aantal lekken waren. Ik kwam tot 10 lekken in die kerkgemeente. En ik was van plan en ik wilde graag die lekken stuk voor stuk bespreken om te kijken of ik daar wat aan kon opbouwen. Maar die gelegenheid werd me niet gegeven. Men was zo boos dat uiteindelijk tot een scheiding gekomen is en ik me aangesloten heb bij de evangelische gemeente ter plekke. En mijn opvolger als preses van die kerkraad, die schreef mij een brief die zegt, ja, een van de lekken die je aangeeft, dat is dat er te weinig aan gebed is in deze kerk. Dus ik ben niet zo'n bidder. Moet je je voorstellen. Iemand die de hele kerk leidt en niet gelooft in het gebed. Dat kan niet. Dat moet wel fout gaan. Dat moet een zinkend schip zijn. Dat kan niet anders. En ik heb er nog verdriet om. Weet je, sommige dingen zijn niet verkeerd. Je moet af en toe eens vergaderen. Je moet af en toe eens naar een conferentie toe. Je moet eens bijtanken. Maar het moet niet de overhand hebben. Je moet er gewoon eens aan het werk gaan. Geen zondagsschooltje spelen. Geen kerkje spelen. Niet uit tijdverdrijf. Ik heb toch niks beters te doen, dus ik ga maar naar de kerk. Gezellig onder elkaar. Mag, natuurlijk mogen we het fijn hebben onder elkaar. Heerlijk, de zondagsdiensten. We genieten ervan. Zondagsavond zeggen we al, ha, volgende week zondag weer een dienst. He, en tussendoor ook nog fijne avonden samen. Maar het is wel een zaak van de ziel, broeder en zuster. God, Jezus, u bent het meer dan waard dat ik voor u aan de slag ga. En u bent het meer dan waard dat het goed gebeurt.
Dan zal ik doorgaan met de gewone.
Zo, dan kunnen we weer. Iedereen kan aan het werk, heb ik net gezegd, oud en jong. Ook als je oud bent en bedlegerig, kan je werken voor de Heer. Natuurlijk. Je kan toch bidden voor de Heer? En bidden is ook werken. Vasten komende week is ook werken. En ik zal u vertellen, als je dat meemaakt, dat is hard werken. Voor het zielenheil van iedereen, het zielenheil van deze omgeving. Voor je eigen zielenheil. Voor de gemeente. Maar laten we alsjeblieft niet onze zorgen zo het zaad laten overrompelen dat het tussen de dorens valt. God is groter dan uw zorgen. Veel groter. U hebt het voorrecht, heb ik net gezegd, dat zelfs engelen niet hebben, dankzij het volbrachte werk van Jezus Christus. Wie brengt bijvoorbeeld een kind naar de zondagsschool en wie onderwijst het? Engelen niet. Kan u doen, mag u doen. Mijn kind, ga en werk vandaag in mijn wijngaard. Mijn zoon, mijn dochter. Ik houd ontzettend veel van je. Ik heb mijn zoon voor je overgehad. Hij heeft het bloed voor je gestort, de prijs was hoog. Maar ook al was je de enige in deze wereld die gered kon worden, zouden we het nog gedaan hebben samen. Ga en werk. Je bent nu zover dat je mij mag helpen, zegt de Heer. En wie herinnert zich niet, hetzij uit zijn eigen leven, hetzij van zijn kinderen, hoe geweldig een kind het vindt om vader en moeder te mogen helpen voor het eerst. Geweldig. Je voelt je groeien. Fijn, samen met papa en mama de afwas doen. Ja, later is dat snel over. Dan zeg je, waarom moet ik nou weer afwassen, waarom niet mijn broer of zus? Maar zo moet het niet gaan in ons geestelijk leven. Ons geestelijk leven moeten we fris zijn, moeten we elke keer voor de Heer werken, alsof het de eerste keer is. Laten we dat enthousiasme vast blijven houden. En welk werk? Al het werk. 1 Korinther 10 vers 31 spreekt daar heel duidelijk over. Alles wat je doet. Ook de Colossensebrief, hoofdstuk 3 vers 17. Wat gij doet met woord en werk, doet alles voor de Heer. Of gij nu eet of drinkt, doe het voor God. Alles. Laat je hele leven staan in teken van God. God gaf u niet mijn werk te doen. En mij niet het uwe. Ik zou niet weten wat ik met kinderwerk aan moest. Met kleine kindertjes omgaan. Dat ligt me helemaal niet. Mijn gaven niet. Ik heb ook niet de gave om zendeling te zijn. Ja, soms als ik televisiebeelden zie, dan denk ik, ik verkoop de hele boel hier en ik ga naar dat land toe. Ik ga daar helpen. En dan heb ik nog een centje achter de hand om daar dus inderdaad wat concreets te doen. Maar dat is emotie. Volgende dag is dat weer weg. En zo zal het ongetwijfeld met u ook gaan. Ik heb zo'n bewondering voor mensen die kinderwerk doen. Ik heb zo'n bewondering voor zendelingen. Zij doen iets wat ik niet kan. Want iedereen heeft zijn eigen gaven. Iedereen heeft zijn eigen licht. En je moet niet jaloers zijn op elkaars gaven. Ik weet nog zo'n 30, 35 jaar geleden, toen ik voor het eerst gevraagd werd om te preken, dat een vriend, broeder in geloof, laaiend was. Ik ben al 7 jaar lid van deze gemeente. En Dick Vechter nog maar 1 jaar lid en die mag al preken. Nou, u voelt dat dat eigen vlees was. Een paar jaar later mocht deze broeder inderdaad een keer preken. En hij gaf een hele gedegen bijbelstudie. Maar hij was zo saai. Het duurde zo ontzettend lang. Dat een heleboel mensen zaten uiteindelijk op een horloge te kijken. En sommigen zaten zelfs te luisteren van, doet hij het nog wel? Het was niet zijn gave, het was zijn eigen vlees die hem achter de preekstoel zette. En dat was voor mij een leerschool. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. Vandaag. Niet morgen. Niet over 10 jaar. Vandaag. Betekent de zaakjes ook dat de wijngaard heel dichtbij is. Je kan er vandaag nog naartoe. Je kan er werken, je kan vanavond weer thuiskomen. Een enkele na die zendeling wordt en wat langer moet reizen. En er is heel veel werk te doen in een wijngaard en dat moet je vandaag starten. U weet alle dat als je je tuin niet een tijdje onderhoudt, dat het onkruid blijft doorgroeien. Het gaat door. En zo is het in het geestelijk leven ook. Elke dag dat wij verloren laten gaan, groeit er weer meer onkruid. Wat wij hadden kunnen helpen weghalen. Er is heel veel werk. En er zijn weinig arbeiders. Matthäus 9 vers 37. De oogst is wel groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Zegt Jezus. Met verdriet in zijn stem. Je mag het werk van de Heer niet op anderen afschuiven. Die zijn er niet. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Je kan niet afschuiven, want dan gebeurt het werk gewoon niet. Niet als je jong bent en niet als je oud bent. Of als je, zoals ik, met pensioen bent. God, heb ik al gezegd, gaat ook niet met pensioen. Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. Het vierde onderdeel, de wijngaard. Mensen met een eigen bedrijf weten hoe fijn het in het algemeen is om voor je bedrijf te werken, voor je eigen bedrijf. en kinderen om in het bedrijf van je vader te werken. Want je bent erfgenaam en je eigenlijk werk je voor je eigen welvaart en je eigen welzijn. En het is heerlijk om in een wijngaard te werken. Het is heerlijk om sowieso buiten op het land te werken, vind ik. Het zal misschien niet iedereen met me eens zijn, maar toch. Er ontstaan steeds meer zorgboerderijen waar mensen die geestelijk gehandicapt zijn of lichamelijk gehandicapt zijn, die psychische moeilijkheden hebben, mensen die terug moeten in de maatschappij vanuit gevangenissen, mensen die op een gegeven moment afgekikt zijn. Allemaal gaan ze daar therapeutisch aan het werk. En ze komen er gelouterd uit tevoorschijn. Het is geweldig om te werken buiten. En dan de vooruitzichten op de oogst. Ik heb een paar keer een oogst mogen meemaken. En ik moet u zeggen, er is altijd een goede stemming bij de oogst. Soms een beetje stressvol, maar er is altijd een goede stemming. Je haalt de oogst binnen. Waar je maanden voor gewerkt hebt, dat haal je nu in één keer binnen. Geweldig. En er is vreugde. En als je s'avonds na gedane arbeid met z'n allen om de koffietafel zit, dan is er altijd een hele blije, moeie, maar blije stemming. Het is fijn om de oogst binnen te halen. Het is een hele arbeidsintensieve teelt, de wijngaard. En waar is nu de wijngaard? Weet u, ik heb van de week, of verleden week, ja, twee krantenknipsels uitgeknipt. En ik heb er wat gegevens uit gehaald. En die heb ik op tabel gezet. Linda zal die even uitdelen. Misschien dat in elke groep een aantal kunnen worden doorgegeven. Het was een beetje te lastig om het op de beamer te zetten. En daarom heb ik ze maar gekopieerd. Want ik vind het toch wel heel belangrijk dat iedereen dat heeft. Het gaat namelijk over gegevens uit het godsdienstige verandering in Nederland. Een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat doen ze zeer regelmatig. Daar zijn ze er al tientallen jaren mee bezig. En u wist waarschijnlijk al dat het niet zo best gesteld was in Nederland. Maar als u deze cijfers ziet, dan zult u schrikken. Van de volwassen mensen zei in 1958 24%, was toch al veel, maar viel best mee, dat ze buitenkerkelijk waren. In 2004 zijn dat er 64%. En dat zal in 2020 72% zijn. Van mensen die zeggen dat ze buitenkerkelijk zijn. Bij jongeren is het nog ernstiger gesteld. Daar is in 2004 dat getal van 72% al gehaald. En wat zal het zijn in 2020? Dat konden de onderzoekers niet inschatten, maar het zal wel 80-90% zijn. Jongeren onder ons, voelen jullie aan waar jullie wijngaard is? De Rooms-Katholieke Kerk zeiden 42% van de mensen in 1958 dat ze lid waren van de RK. 2004 nog maar 17. 2020 zullen dat er nog maar 10 zijn, 10%. Is in een kwart teruggevallen. De Nederlandse Hervormde Kerk van 23% naar 6, naar 2. Tiende gedeelte. Weet u, toen ik dat las, dacht ik, mijn studie van 30 jaar geleden over het zinkend schip heeft een profetisch karakter. Als het een tienvoudig omlaag gaat, wat blijft er dan over? Gereformeerd van 8 naar 4 naar 2. Alleen de evangelische, de baptisten en de pinkstergemeentes zijn gegaan van 3 naar 5 naar 7. Daar zit enige groei in. Maar ook niet zo ongelooflijk groot. Want een deel, groot deel van die groei komt uit mensen die uit de protestantse kerken of uit de katholieke kerk, uit onvrede, overgegaan zijn naar evangelische gemeentes. Maar het is toch fijn dat 7% van de Nederlandse bevolking straks op een of andere manier evangelisch of baptist of pinkster is. Kerkgang, de mensen die zeiden dat ze lid waren van een kerk, zei in 1991 67% dat ze regelmatig naar de kerk toe gaan. Regelmatig noemen de onderzoekers nou toch wel één keer per maand. Nou, ik denk dat wij in evangelische kringen dat niet zo geweldig trouw vinden. Maar ook dat was in nog maar 38% in 2004. Dan de moslims, 1958 nauwelijks aanwezig, 2004 6% van de Nederlandse bevolking is moslim. In 2020 zal dat 8% zijn. Op de katholieke kerk na de grootste godsdienstige stroming in Nederland. Gelukkig hebben de evangelische, de baptisten en pinkstergemeentes ook 7%. En ik hoop dat ze minder verdeeld zijn als ze nu verdeeld zijn. Gelukkig zijn er tekenen dat men meer gaat samenwerken. Alles bij elkaar dus maar een 14, 21, 8, 29% van de mensen die straks nog geloven in 2020 in Nederland. En dat terwijl het geloof in een leven na de dood toegenomen is. Die vraag heeft men ook gesteld. Dus nu over de 50% van de mensen gelooft dat er wel degelijk een leven na de dood is. Dat er een hemel is, gelooft ook 40% van de mensen. En in wonderen geloven ook steeds meer mensen. En 75% van de mensen gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. En gelooft onder meer in zaken als panoramale gaven en dat soort dingen. Weet u, en daar zijn ze op aanspreekbaar. Er is meer tussen hemel en aarde. Daar zal onze evangelisatie zich op moeten richten. En dat er geëvangeliseerd moet worden, dat is wel heel duidelijk. En als je dan denkt, ja, Nederland is maar een moeilijk en een raar land. Nou, in de helft van Europa is het nog slechter gesteld als in Nederland. Ook wat betreft occulte zaken. Broeders en zusters, de wijngaard is naast de deur. Wij moeten niet alleen maar plannen maken om te gaan evangeliseren, wij moeten daadwerkelijk aan het werk. En al zijn dat dan misschien geen grootschalige acties, we moeten persoonlijk aan het werk. Weet u, dat is niet zo moeilijk. Denkt u maar eens aan het verhaal uit Johannes 9 van de blindgeborene. De man was blind geboren. Hij werd door Jezus genezen, u weet wel, met slijk op zijn ogen, moest naar het badwater Siloam. Komt terug, de mensen zeggen, hoe ben jij genezen? Ja, zegt iemand die Jezus heette, die legde modder op mijn ogen en toen moest ik me wassen en toen kon ik zien. Later op de dag is hij in gesprek met de fariseeën. Die eerst niet geloven dat hij blind was, maar ze moesten wel, het kon niet anders. En die zeggen, ja, die Jezus, dat is een zondaar. Nou, zegt die man, als hij een zondaar is, weet ik niet. Die profeet is, weet ik niet. Maar één ding weet ik. Ik was blind en nu ben ik ziende. Is het nou zo moeilijk, broeder of zuster, om tegen uw buurvrouw te zeggen, ja luister, ik weet niet veel. Maar eerst geloofde ik niet, nu geloof ik wel. En dat is een getuigenis, mensen. Zo krachtig. Zo mooi. Daar hoef je niet een hoop kennis van te hebben. Je moet er een klein beetje vrijmoedigheid voor hebben. Maar ik vertel u, geef u op een briefje, dat de mensen u respecteren om uw getuigenis. Wij zijn bang om uitgelachen te worden. Maar zo is het niet. Als je in Handelingen leest dat de mensen daar vrijmoedig het evangelie vertellen, dan zijn ze bij het hele volk geliefd. Lees u het maar aan Handelingen. Mensen respecteren je om je geloof. En er is zo ontzettend weinig kennis. Er is een ontstellende onwetendheid onder mensen. Er zijn een heleboel mensen, en ik heb ze ontmoet, die de naam van Jezus alleen maar kennen als vloek. En verder eigenlijk niet weten, of nooit een Bijbel in de handen hebben gehad. Niets weten van verhalen van David of Abraham of Goliath. Helemaal niets, 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 niets. Die zijn echt liberaal opgevoed. Nou, die mensen die moeten van de Heer horen. Komt er een timmerman bij u aan de deur? Vertel hem van Jezus. Komt er een aannemer? Vertel hem van Jezus. Komt er een loodgieter? Vertel hem van Jezus. Als iemand langer dan een kwartier bij u in huis is, laat hem dan iets van uw geloof zien. Linda en ik doen dat, ook al vinden we dat nog veel te kort schieten. Maar de meeste mensen die bij ons aan huis komen, krijgen op een of andere manier het verhaal van Jezus wel te horen. Dat is een evangelisatieterrein wat rechtstreeks voor ieder van u bereikbaar is. En daar hoef je niet zoveel voor te weten. Bent u te druk met uw werk? Kan. Nick heeft verteld. Te druk op dit moment. Maar kunt u daar geen getuige zijn? Kan je niet gewoon op je werk een getuige zijn? Er is ongetwijfeld tijd genoeg om over de uitslag Ajax-Feyenoord te praten. Of over het weer, om maar een paar belangrijke dingen te noemen. Nou, dan is er ook tijd om over de Heer Jezus te praten. Echt waar. Bent u te druk met sport, hobby's, met wijkraad, ondernemingsraad? Misschien zelfs wel de gemeenteraad, politiek of ouderlingenvereniging? Ach, vult u het zelf in waar uw wijngaard ligt. Maar ook daar hebt u uitgesproken gelegenheden om te praten over Jezus, om te evangeliseren. Dan is daar je wijngaard waar je dagelijks bent. Op je werk, thuis, kantoor, waar je ook bent. Broeders, zusters, u mag het zelf invullen. Aan het begin van het seizoen zijn er zo ontzettend veel taken te verdelen. Binnenkort, oudsten, wordt u geroepen tot oudsten. Denk dus aan deze tekst. Ga aan het werk, voor mij, uit liefde. Wordt u geroepen voor diaken of diakones? Kringleider? Wordt u geroepen in het muziekteam? Jeugd, kinderen? Voor de evangelisatie? Of thuis? Eindelijk die buurvrouw of die buurman eens van Jezus vertellen. Diegene die het moeilijk heeft, de koffie nodigen en de troost van Jezus aanreiken. Zo werkt de verbreiding van het evangelie. Niet door grootschalige acties, maar door heel klein. Als ieder van ons voorneemt om deze week met één persoon over Jezus te praten die nog nooit van Jezus gehoord heeft, dan zijn er al zo 100 mensen volgende week die Jezus bereikt, door Jezus bereikt zijn. Wilt u een kleinere of grotere taak op je schouder nemen? De Heer is het meer dan waard. Daarom noem ik u nog eenmaal de tekst die ik zo vaak genoemd heb. En ik laat u die ook op sheet zien. Misschien kan die een tijdje blijven staan. Kind, ga heen en werk vandaag in mijn wijngaard. Broeders, zusters, gewoon doen. De Heere zegene u en behoede u. En de Heere geef u vrede. Amen. Mag ik met u danken? Heer, wat geweldig dat we samen in de wijngaard mogen staan. Wat geweldig dat er al vele mensen zijn die uw roepstem hebben gehoord om voor u aan de slag te gaan. En we hebben daar zulke heerlijke voorbeelden van in deze gemeente. Heer, maar het kan nooit genoeg zijn. Als ik 5 uur voor uw werk in de week, Heer, laat het 10 worden. Als ik 10 uur voor uw werk, laat het 20 worden. Laat mijn hart gericht zijn helemaal op u, Heer. Geef dat voor ieder van ons geldt. Als ik nog helemaal niets voor de Heer heb kunnen betekenen, geef, Heer, dan dat deze tekst mag gebruikt worden om een radicale verandering in mij aan te brengen. Zodat ik voor u aan de slag ga. U die zo vol liefde is. Die mij zo persoonlijk aanspreekt als mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Wij danken u, Heer. Wij danken u voor de onvoorstelbare liefde. Amen.